lezen wij uit de Heidelbergse catechismus van de 15e zondagafdeling, de 39e vraag en het antwoord. Zondag 15, vraag en antwoord 39. Daar vraagt onderwijzer: heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? En die antwoordt daarop: ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. Doordat de Heidelberger eigenlijk, of wij, in behandeling van de Heidelberger juist over de zondagafdeling met elkaar bezig waren aangaande zijn lijden, dacht ik maar gewoon de Heidelberger te vervolgen, in plaats dat we in een vrije stof een nabetrachting, zoals men dat noemt, zouden houden op het heilig avondmaal des Heren. Want ook de Heidelberger is juist bezig om ons in te leiden in de verborgenheden van Gods koninkrijk dat in Christus Jezus geopenbaard is. Hij gaat dus ook in deze 39e vraag aandacht schenken aan het woordje is gekruisigd. En wil ons gaan leren dat deze kruisdood nog een bijzondere betekenis heeft voor de kerk, voor de gemeente, voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen in onverderfelijkheid. En dan wilde ik uw aandacht een ogenblik vragen voor een geschiedenis die u wellicht bekend is. Ik geloof niet hier, maar jaren geleden heb ik er wel eens over gesproken, maar het is al heel lang geleden. Zelfs nog voor de tijd dat wij hier aan elkaar verbonden werden. Het is al een jaar of 8, 9 misschien geleden, maar ik meen dat wij daar nooit met elkaar op gelet hebben, op die geschiedenis van David en van de Gibeonieten en van Rispa en van haar zonen. Kortom, in het Oude Testament, in het boek van Samuel, het tweede boek van Samuel, kunt u dat vinden. Daar komt de geschiedenis voor dat er een grote hongersnood is gekomen over het rijk van Israël onder het koningschap van David. 3 jaren lang. En nu was er heel wat redenen, nationaal en persoonlijk, voor het volk als geheel en voor David. Er waren heel wat redenen om uit te kunnen besluiten: hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Doch toen er geen einde kwam en ook daarin de belofte Gods schenen te zijn weggenomen, de vervulling van die belofte. Die belofte was toch: ik zal uw vette tarwe doen groeien, een land vloeiende van melk en honing. En die tekenen van Gods gunst, die hielden zich in, 3 jaren lang. En wat dat in een land als Kanaan geweest moet zijn, laat zich licht denken als 3 jaren lang er geen regen op de aarde valt. En David wordt tenslotte verwaardigd om het aangezicht des Heren te zoeken. Of de Heere hem bekend zou willen maken met de oorzaak en de reden van dit ernstige feit. Geen vroege, geen spaarde regen op het land der belofte. Dan geeft de Heere hem ook antwoord. En de Heere zegt dat er een bloedschuld rust op het huis van Saul. Want Saul heeft in zijn overmoed zijn verkeerde ijver, heeft hij zich vergrepen aan de Gibeonieten. En hoewel die Gibeonieten vreemdelingen en bijwoners waren onder Israël, toch lag er een eed tussen beiden, dat hun geen kwaad mocht wedervaren. Zij zouden dienstbaar zijn aan Israël, maar het leven werd hun gegeven. En Saul heeft waarschijnlijk in zijn overmoed deze eed Gods niet geacht. En hij heeft de hand uitgestoken om dat volk uit te roeien. En hoewel hem dat niet is gelukt, toch heeft hij dat volk zeer doen vrezen en zeker velen van dat volk van de Gibeonieten omgebracht. Hij en zijn huis. En als David aan de oorzaak is bekendgemaakt van dit oordeel Gods over het land, dan laat hij de oudsten van de Gibeonieten bij hem komen en dan vraagt hij hen wat er moet gebeuren, wil de vloek worden opgeheven en de zegen God zich weer uitstrekken over land en volk. Maar de zaak is te ernstig dat de Gibeonieten zich tevreden zouden laten stellen met zilver of goud. Dat begeren zij niet. Er moet een offer komen. Er moet gestraft worden. Die bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Zij hebben uitgemaakt dat er geen verzoening mogelijk is, tenzij dat het bloed van Sauls huis vloeien. Dat is een hard woord als we dat zo overdenken. En zo lezen. Dat deze Gibeonieten eisen het leven van het huis van daar, van Saul. Niet van allen, maar toch 7 nazaten van Saul moeten vallen. In hen willen zij, in dat 7-tal, een volheidsgetal, willen zij het geslacht van Saul bezoeken. En de vloek die hij over zich heeft gehaald, haar uitwerking doen hebben, op zijn eigen hoofd doen wederkeren, het verbreken van die eed. En ik weet wel misschien dat wij denken, ik vind het maar heel erg, ik begrijp dat niet, maar de Heere heeft het goed gekeurd. De Heere heeft het goed gevonden en David heeft in zijn hart gevoeld dat het zo moest. En hij heeft Jonathans huis heeft hij verschoond, ook vanwege de ede en de belofte. Maar het huis van Saul, wat de overige aanbetreft, heeft hij niet verschoond. Daarom neemt hij 2 vrouwen van Rispa, 2 zonen van Rispa en 5 zonen van Michals zuster. Dat zijn dus de kleinkinderen, 5 kleinkinderen van Saul. En hij geeft ze aan de Gibeonieten om het oordeel des doods aan hen te voltrekken. En dat is natuurlijk een ontzettend iets geweest. Dat deze mannen, want dat zijn ondertussen al mannen geworden, de kleinkinderen misschien wat jonger, dat zij door de Gibeonieten zonder pardon ter dood worden verwezen. Zij vielen op 1 dag. In de tijd van de gerstenoogst. En dan zien we daarin iets van het rechtvaardig oordeel van God. Het gaat deze avond over de kruisdood. De kruisiging. Die was onder Israël onbekend. Wel was onder Israël dit bekend, dat wanneer iemand doodzonde gedaan had, dat hij gestenigd werd en dat zijn dode lichaam gehangen werd aan een hout. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat deze 7 mannen, jongens, dat zij gedood zijn en daarna aan een paal, een scherp gepunte paal, werden gehangen. Alleen de wrede Assyriërs kenden de straf in die tijd dat levenden zo levend op een scherpe punt van een paal werden gehangen, waardoor zij langzaam een vreselijke dood stierven. Maar onder Israël was deze straf niet bekend en van God niet ingesteld. Het dode lichaam, nadat de straf was voltrokken, tenminste zover als de aardse rechter kon straffen, het dode lichaam moest gehangen worden aan het hout, als een uitvaagsel van de aarde en als een voorwerp en onderwerp van Gods toren uit de hemel. Nu, als wij die geschiedenis nou eens een ogenblik bedenken, daar is een oordeel des doods dat op ons rust. Wij kunnen barmhartiger willen zijn dan God en zeggen wat vreselijk om zulke straf. Maar dat nu wij allen met onze kinderen aan het oordeel der uitwerping en aan het oordeel der verdoeming onszelf onderworpen hebben door onze zonden. Dat God naar recht alle inwoners der aarde voor eeuwig van voor zijn aangezicht zou kunnen verdelgen, zonder dat iemand zou kunnen zeggen, wat doet gij? Omdat wij hebben de God van ons leven vaarwel gezegd. En nu rust het vonnis des doods op Adams geslacht. En als je dan het huis van David nagaat in deze geschiedenis, nu weet ik opeens ook weer wat mij zo goed voor de aandacht komt. Dat kan niet anders of dat moet de meditatie geweest zijn in de kerkbode, waarin over deze dingen gesproken of geschreven is. Maar wanneer dan we aandachtig nalezen die geschiedenis, dan zeg je ja. David die heeft ze gelijk gegeven. David die heeft dat vonnis toegestemd. Hij heeft ze overgegeven aan de straf die de Gibeonieten voor hen hebben gedacht. Maar je zou ook kunnen zeggen, die David die zal toch wel tot in het diepst van zijn ziel ontroerd zijn geweest. Want het is toch niet zomaar wat om zo op een mooie dag 7 mensen op te halen en ze te doden. Bij hun vrouwen en kinderen vandaan of bij hun ouders vandaan. Dat is toch geen kleinigheid. Toch lezen wij dat niet in de schrift. Dat David door smart overweldigd gevast heeft in stof en as. Zoals toen zijn eigen kleine kind door de Heere geslagen werd met een ziekte en hij dagenlang op de grond lag vanwege de smart en de droefenis om de Heere aan te roepen. Misschien zal de Heere hem nog sparen. Och, zo is het vaak in het leven, wanneer ons eigen vlees en bloed in gevaar komt, vliegt het ons aan. Maar wanneer het verder weg, hoe verder weg, hoe minder het ons zegt. Het gaat van ons af. En dan dat huis van Saul, de koning die God verworpen heeft. Dat huis van Saul waarvan David sprak tegen Michael. God heeft uw vader het koninkrijk van hem genomen en mij gegeven. Dat is ook ver weg. En toch hoort, bij het oordeel hoort het verdriet. Bij een oordeel Gods hoort het geklag. Wil het voor Goden aangenaam zijn, want Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Ja. Want die schuld rustte niet alleen op het huis van Saul, maar de Heere rekende hem David en het ganse Israël toe, omdat zij hun plicht verzuimd hadden. In het gerechtigheid oefenen aan het huis van Saul, vanwege de schending van de eed. Daarom als God hier zijn recht de loop laat hebben, tot op zekere hoogte. Want ook deze zeven jongens, zij kunnen het offer niet zijn, het rantsoen dat God kan voldoen. Maar dan hoort dat toch wel bij de droefenis, de rouw der kentenis, o God. Daar hangen de vertegenwoordigers van mij, van ons. Wij hebben u mishaagd door onze zonden. Wij liggen onder het oordeel des doods. Ik, koning David, en mijn huis, en al mijn volk. Wij behoorden gehangen te worden aan het hout, want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat lees je niet. Je leest wel van een vrouw, van Rispa, die in haar intense verdriet en verbrokenheid datgene wat in Davids huis op dat ogenblik werd gemist, mocht beoefenen. Want zij is het die uitging en die haar kleed nam en het spreide op de rotssteen en ongelooflijk lang, misschien wel 6 maanden, maar al was het 3 maanden. Daar des daags en des nachts geworsteld heeft om het gebeente van haar kinderen. Immers, de gehangene is de Heere een vloek. Maar die gehangene, die moest ook weer verwijderd worden. Na kortere of langere tijd had de Heer een bevel gegeven. Hij mocht niet blijven hangen aan dat hout. Dat mocht niet. Opdat niemand zou denken, nu is de schuld verzoend. Want één moest nog komen, die levend gehangen werd aan het hout, bij het leven. Onder Israël werd de gedode gehangen aan het hout. Een symbolisch gebaar waarin God gevraagd werd. Wij hebben hem gestraft met de dood, maar hij is de eeuwige straf dubbelwaardig. De helse verdoemenis moet zijn deel zijn. Maar dat kunnen wij hem niet geven. Wij kunnen hem alleen u aanbieden. Straf u hem verder, Heere. Wil u deze ziel verderven tot in het onderste der hel? Opdat ze daarmee inriepen de eeuwige vloek van God over diegene die doodzonde had bedreven. Maar hij mocht toch niet blijven hangen. Want God kon die eeuwige vloek met eerbied niet kwijt aan dat vergaande lichaam. God kon ook die ziel niet zodanig vervullen van die gedode, dat al zijn gramschap gedragen werd in die ziel en door die ziel. Nog minder dat die gramschap werd weggedragen door die gehangene aan het hout. Dat kon niet. En daarom is er in de allerdiepste duisternis voor Rispa geweest een pleiten op de belofte Gods. Voor de kinderen. Want als dat ook nog zo zou zijn, dat ze daar blijven hangen, deze jongens, en dat ze daar altijd blijven hangen, ten prooi van gier en kraai en raven, dat zelfs datgene wat God geboden had, dat na korte tijd de gehangenen van het hout moesten worden afgenomen en begraven worden in het land dat de Heere beloofd had aan de vaderen. Als ze dat niet meer zou mogen aanschouwen over deze zonen, dan is al haar hoop en haar moed vergaan. Dan is het laatste sprankeltje hoop verteerd. En daarom is het dat ze op haast bovenmenselijke wijze dag en nacht in hitte en koude vecht tegen het gedierte. Vecht tegen de vogelen des hemels en de dieren van de aarde, die door hun sprong de stukken van de gedoden wel af konden scheuren, want die palen waren niet hoog. Daarom vecht ze maar door om een teken van Gods gunst. En er is een ontzettende droefenis in haar, anders is haar houding niet verklaarbaar meer. Om alleen een soort moederinstinct te zien, nee. Want er staat zo kennelijk, zij hield niet op, totdat de hemelen drukte op die stoffelijke overschotten van haar kinderen. Toen was er voor haar ziel de waarneming. Daar is hoop. De vloek en de gramschap wordt opgebonden. Een milde regen valt op deze uitgeteerde moeder en de lijken van haar kinderen. God is bevredigd. Waarmee? Met dat offer, dat niet. Hij is alleen maar bevredigd met zijn geliefde zoon. Maar God is ook bewogen over die verslagen geest onder die zeven palen. Daar is hij in bewogen. Daar vindt hij dat andere aspect. David, hij sprak het vonnis recht. Rispa gevoelde het vonnis recht in haar ziel. En Rispa heeft geweend en geschreeuwd, op een ontzaglijke wijze gevochten. Wat denkt gij als de ontbinding zich aan alle kanten meester maakt van datgene wat je onder het hart gedragen hebt, en er komt je niets tegen, alzo zal God verdoemen en vervloeken, eeuwig doen sterven al zijn vijanden, dan proef je niets anders dan de gramschap Gods. God zal ze nu niet meer verlossen als weleer. Geen zegen is hen beschoren. Totdat de hemel drupte. God zag op het kruis van Christus. God zag op de gekruisigde die daar juist zulk een dood heeft willen sterven. God zag op een wenende moeder. God zag op het recht. En hij deed de wolken komen. En de regen drupte neer. Op het droge zand. En op de doden aan het hout. Toen heeft David ook iets verstaan. Toen hem dat geboodschap was. Wet. En hij heeft direct opdracht gegeven om het gebeente van het hout af te halen en om ze te begraven met eer in het land der belofte. Voorwaar, wat een aangrijpende geschiedenis. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt en toch die vloek niet te kunnen wegdragen. Die vloek niet te kunnen doordragen. Immers, daarom mocht een Israëliet niet levend aan het hout gehangen worden. Alsof hij dan daarmee bij het leven de toren God zou kunnen dragen en doordragen. Nee. Slechts zijn dode lichaam werd symbolisch aan het rechtvaardig oordeel Gods overgegeven. Dat de Heere de strafmaat verder aan deze doodschuldige vervullen. En dat is nu juist het aangrijpende. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt, heeft de Heere gezegd en Paulus heeft het aangehaald. Want er is geschreven, zegt hij, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Als hij gezegd heeft dat Christus een vloek geworden is voor ons. Zonder in een vloek te veranderen. Voelt u nu de diepe achtergrond? Ja, het heeft heel wat te betekenen. Dat hij juist de dood des kruises is gestorven. Dat in die tijd het Romeinse recht de kruisdood wel kende voor slaven, voor misdadigers. En dat overal waar de Romeinse heerschappij zich vestigde, ook de kruisdood bekendheid kreeg. Want de kruisdood was voor het afschrapsel, het uitvaagsel der maatschappij. En juist in die tijd is het dat God zijn zoon heeft gezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij alle degenen die onder de vloek der wet waren. En dat zijn ook wij. Want wij hebben ons ook gehangen aan de boom der kennis des goeds en des kwaads. Daaraan hebben wij ons bezondigd en zijn van de God van ons leven afgevallen. En nu moogt gij ook eigenlijk daaruit, als het om het persoonlijke gaat, concluderen. Vervloekt zijn wij. Die van de boom gegeten hebben, de boom der kennis des goeds en des kwaads. En alzo de liefde tot God en de naaste verworpen en verloochend hebben. Wij zijn des doods schuldig. Maar zo min als die gestorvenen die daaraan God aangeboden werd daar kon blijven hangen. Totdat het alles zou zijn volbracht, want dat kon niet. Het was maar een gebaar. Die gestorvenen kon niet blijven hangen daar totdat hij wat weggedragen had, want hij was al dood. Hij was al reeds gestenen. Daarna was zijn dode lichaam gehangen aan het hout. Hij kon het offer voor de zonde niet betalen en goden het rantsoen wedergeven? Voelt u de conclusie en de gedachte die hierin zit? Dan kan het ook niet anders. Of het zal naar de schriften al zo moeten zijn, dat een levende, de levende, de enig levende, levend wordt gehangen aan het hout. Opdat hij niet door de sluipmoordenaar, door de stenen gedood worden, en dan als een vloek zijn dood lichaam ten hemel geheven. Maar dat hij levend die ontzaglijke vloek, die dat lege lichaam van die gehangene onder Israël niet meer kon dragen, want het was reeds gescheiden van de ziel. En de mens is naar ziel en lichaam schuldig. Daarin moet de vloek gedragen worden. Zie dan eens hoe nu de Heer Jezus Christus niet met een andere dood gedood mocht worden. Want dat woord lag te branden, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Vervloekt. Zonder dat die vervloekte aan het hout nu de vloek kon wegdragen. Was onmogelijk. Want wij alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en niemand kan zijn broeder immer meer verlossen. Daarom was de Heer het niet verbeden, alzo werd de Heer de landen verbeden. Niet omdat zijn oordeel nu was uitgewoed op die 7 kinderen en 7 zonen. Maar omdat de Heere in een ogenblik zijn eigen moeder zag staan met een zwaard door haar ziel aan de voet van het kruis. En omdat hij zichzelf of zijn eigen lieve zoon daar zag hangen achter die 7 palen. Levend. Levend. Met volle zielsbewustzijn. Zonder enige verdoving, want hij weigerde de verdovende drank. In het klaar bewustzijn van een vloek te worden, heeft hij gehangen aan het hout. Zo keert het oordeel weder tot gerechtigheid. Zo wordt Gods recht ten hoogste verheerlijkt. Ik die als een lijk eigenlijk aan de boom der kennis des goeds en des kwaads genageld ben, als een eeuwige schandvlek uitgespuwd door de aarde, verworpen door de hemel, ik kan nochtans geen opening maken in die vloek, in die muur van Gods gerechtigheid. Want ik ben een dode. Ik ben een zondaar. Ik zit vol zonde. En kijk nu eens, nou komt die levende, de vorst des levens, Jezus de Heer. Die geen zonde gekend en geen ongerechtigheid gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog geweest is. Hij kan niet zomaar gedood worden. Maar hij moet zulk een dood sterven, dat als hij zijn geest in de handen des Vaders beveelt, moet hij 1000 miljarden de onbeschrijfelijke dood ten volle hebben doorleefd, doorworsteld. Daarom. Want het woord brandt, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. en de gehangene is de Heere een vloek. En hij was het groene hout. Dat wil zeggen, hij mocht zeggen, wie overtuigt mij van zonde? En na een heilig leven, nadat hij al Gods wetten en inzettingen heeft verheerlijkt, ligt daar nog de vloek. Het lijden van de straf, het dragen van de straf bij het leven. De straf die levend weggedragen moet worden door een mens, een waarachtig mens, naar ziel en lichaam. Kijk, en dan zie je van verre iets. Iets van verre, als het geloof werkzaam mocht zijn, dan zie je iets van verre, van de afgrond. Roep tot de afgrond, bij het gedruis uw watergoden. Dan hoor je in die psalmen Davids die wij gezongen hebben, daar zie je hoog bovenuit. En diep eronder zie je die knecht die schreiend zijn leed vertoont, die geslagen wordt. En dat niet alleen met spijkers en hamers, maar die van God geslagen wordt, van God gedood terwijl hij leeft. Terwijl hij leeft. Dat is het bange in dat kruisen. Hij leeft. Hij leeft. Die zonen van Saul of kleinzoons, die verkleinzonen, die leefden niet meer. Die hingen daar. Als een symbool. Wie en wat wij zijn. Maar tenslotte zei God, doet ze maar in de aarde. Want het is niet genoeg. Het is niet genoeg. Want de verlossing der ziel is te kostelijk. Dan dat iemand zijn broeder zo zou kunnen verlossen. Het is niet genoeg. En dan ijlt de geschiedenis voort. Door donkerte en licht. Door oordelen en door zegeningen. Totdat wij hebben gehoord. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, alwaar zij hem kruisigden. Het kruis bestemd voor Barnabas, Barabbas, de zoon van de vader, de zoon van de duivel, mag je wel lezen. Dat kruis bestemd voor ons. Want wij hadden rechtvaardig zulk een dood der vervloeking verdiend. Ook al konden we hem niet doordragen, al zouden we eeuwig aan de vloek ten prooi vallen, wij hebben hem verdiend. Maar God heeft in zijn eeuwige vrederaad een weg uitgedacht, waarvan het onderste rijk tot in de hel, in de drievoudige dood aan het kruis bij het leven. En zo Godheid heeft hem ondersteund, anders had hij ook als een lijk gehangen aan het hout, want niemand kan dat dragen. Maar die Godheid heeft hem het leven vast gehouden. Hij mocht zijn ziel niet uitblazen in die uiterste godsverlating. Eerst een vloek worden. Eerst alles volbrengen. Dan mag hij sterven. Dan kan hij pas sterven. Anders is er geen hoop en geen verwachting voor die lijken daar aan dat hout. Dan is er geen verwachting voor Rispa, geen grond voor haar verwachting. Dan is er geen hoop voor u en voor mij en voor onze kinderen dat we tot God bekeerd mogen worden of zijn. En dat hij zijn genade aan ons verheerlijken. Dan is er geen hoop voor die kleine borelingen in de wieg. Die nog nauwelijks het levenslicht aanschouwden. Dan is er geen hoop. Want tezamen lijken aan het hout van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar nu hij met die dood, juist die dood des kruises, is gedood geworden. Nu zegt hier de man, door het geloof, op de vraag of het nog iets te betekenen heeft dat hij juist gekruisigd is, ja het. Want daardoor ben ik zeker. Dat had je niet geweest als ze de heren van de steilte hadden afgeduwd en hij doodgevallen was. Zou dan de vloek opgeheven zijn? Dat hadden we nooit kunnen zeggen als Judas hem een dolk in het hart gestoken had. En hij stervend ineen was gezonken. Want zou er dan betaald zijn geweest. Tot het einde toe. En hij at nog en hij dronk nog. Waar is dan de vloek die ons in de uiterste honger en kommer dringt. Dringen moet. En de verlating. En de bange schreeuw, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De vervreemding, ik, en dan die als vreemdeling hier hang. Alsof gij mij niet kent, mijn vader. Alsof ik een wandelaar ben die voorbij ging en die getroffen wordt door het vuur van uw raak. Ja, nu, want daardoor ben ik zeker. Daardoor weet het geloof in de geheiligde kennis dat hij, namelijk Jezus, die vervloeking, die uiterste vervloeking voor de aan het hout gehangenen, dat hij die vervloeking die op mij lag. Nu wordt het persoonlijk. Dan hoef je niet meer naar Sauls zonen en kleinzonen te kijken. Die vervloeking die op mij lag, zegt de man. Of ligt die nog op u? Ligt die nog op u? Of hebt gij beleden aan zijn tafel, dat hij de vervloeking die op mij lag, nu niet meer. Het is toch ontzaggelijk groot, wat die goddelijke daadzaken inhouden voor zijn kerk, die op mij lag. Al was het vonnis dan nog niet volvoerd, voltrokken. Maar die vervloeking lag er. Gij zult de dood sterven. En nu dat hij die vervloeking, die op mij lag, dat weet de kerk, dat gelooft de kerk, dat onderschrijft ze. Vader, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ach. Wij hebben de dood verdiend met onze kinderen, die op mij lag. Verleden tijd, het is voorbij. De vervloeking ligt niet meer op mij. Dat zegt het heilige avondmaal ook. De vervloeking ligt niet meer op mij. Wormpje Jacobs, volkje Israëls. De vervloeking is van u weggenomen. De last is van u afgewenteld. Hij heeft de vervloeking op zich genomen. Op mij lag. Want in het avondmaal wordt er ook gepredikt, wij moeten aan stukken gebroken worden. Vergoten worden als water. Er moet bloed vloeien. Het moet ons het leven kosten. Eeuwig moet het ons het leven kosten. Dat we ons aan God vergrepen hebben. Dat we onze schepper niet hebben geacht. Moet ons eeuwig het leven kosten. En nu zegt dat avondmaal, daar ik voor u, daar gij anders, de eeuwige dood had moeten sterven, daar hij nou gebroken is. Daar hij nou gevloeid is als wateren op de grond, dat zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft. Terwijl hij hing aan het hout, van God en mensen verlaten. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Ja, die zonen van Saul, die zijn niet weer opgestaan. De vloek was niet weggewenteld in de diepste zin. Maar dat Jezus het volmaakt heeft volbracht, die vloek te dragen. Is bewezen uit zijn opstanding uit de doden. En uit zijn woord, het is volbracht. Daardoor ben ik zeker. Dat hij, ieder woord is aangrijpend. Hij, niet ik, hij. Hij alleen, de Heer Jezus Christus. Dat hij die vloek. Die uitgewerkt moest worden en voltrokken. Dat hij de vervloekingen die op mij rusten, op zich geladen heeft. Daar zie je het vrijwillige van de borgtocht. Het dadelijke, het doen in de borgtocht. Wij worden geboren onder de vloek. Wij hoeven niets meer op te rapen, want we zijn enkel vernieling en ellendigheid. En de weg des vredes hebben wij niet gekend. Maar nu staat hier de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Denk eens in. Dat duidt aan dat buigen van die borg en middelaar. Dat verlaten van kroon en troon. Dat wandelingen willen nemen op de aarde. Dat aannemen van mijn vlees en bloed. Dat duidt aan zijn werk daarin. Het was hem niet eigen, die vervloeking. Die last van zonde en plagen. Die kun je in zijn goddelijk wezen niet plaatsen. Want hij was de opperste wijsheid spelende voor het aangezicht des vaders. En zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Maar daarom heeft hij ook gebogen en is hij gekomen. En was het een voor hem op zich laden. Dat duidt aan, vader, ik kom om uw wil te doen. Ik neem uw hele kerk mee in mijn hart. Al hun ongerechtigheden en zonden zal ik op mij laden, vrijwillig. Want hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Ik zal u verheerlijken, maar ik zal ook uw doemvonnis dragen. Het vonnis dat gij de sterveling gezet hebt, op zich geladen. Als je in het hart van God nooit gekeken hebt, dit is het hart van God. Dat zijn nu de onbegrijpelijke grondpilaren van het heilige evangelie. Dat is het ook waaraan de zondaar het op moet geven, dat. Want wij zijn boosaardige, harde mensen. voor en na ontvangene genade. We zijn zulke harde, keiharde mensen. We kunnen misschien nog wel een uitspraak doen die recht is. Maar wie ervaart de nood van die lijken die daar hangen? Wie ervaart dat? Dat moet je bij de mens niet zoeken. Kijk, en nu dit. Wij, die voor en na genade zijn, zo hard zijn. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Nou komt hij die lieve zoon te openbaren en te verklaren. Je moet me goed verstaan, niet kwalijk. Ze hebben me wel eens kwalijk genomen het woord lieve, maar daar bedoel ik niet mee lieve, hè. Maar daar bedoel ik, zo noemt hem een elk die hem kent door het geloof als de Christus der Schriften. Die kan het niet laten. Maar nou die hardheid, weet je waar die aan versmelt? Weet je waardoor die zon daar op zijn boze wegen vaak ook tegengehouden wordt, teruggeleid? Weet je waardoor hij telkens weer, hoe hard hij ook is, breekt als een strootje voor het vuur dat zo doorbrandt? Weet je waaraan dat gebeurt? Aan dit, aan de eeuwige liefde Gods, die zich hierin verklaard heeft. Dat de ziel krijgt te overwegen. Het is meestal maar een ogenblik daarvan geld. Zo genoten, zo weer weggesloten. Maar het geloof heeft er de profijten van. Dat wel. Dat hij op zich geladen heeft. Dat is zo onuitsprekelijk groot. Dat wil zeggen, hij heeft gebogen onder ons. Onder ons. En toen heeft hij die last van ons, die wij nog ineens genegen waren aan hem toe te vertrouwen. Want we zagen hem voor de duivel aan en de duivel voor een vriend aan. Dat hij nou zo diep gebogen heeft, dat hij zegt, ik draag u, uw zonde, uw vervloeking. Ik draag alles. Des vaders toorn en gramschap. Ik laat het allemaal op me. Zijn lijden is een daad. Zijn lijden zijn Gods werken. Op zich geladen heeft. O, dan verbreekt het hart. Dan hoort hij in alle psalmen van geween en van geklag. Hoort hij die dierbare borg. Die voor God gebukt heeft in de dood. Dan ziet hij het hoe hij, niet als een lijk, maar als de levende, de straf heeft gedragen. En daardoor ook de straf heeft weggedragen. Want hij is niet gestorven, aleer Gods gramschap was gedragen. In zijn leven op het hout. Ik wil maar dat beklemtonen zijn leven, hè, staat in zijn lichaam. Maar dat betekent in die mens, in dat leven. Dat is juist het verschrikkelijke. Dat zijn leven was de wil des vaders. Zijn ademhaling was de gunst des vaders. Dat was zijn leven. En in dat leven is de vloek ingekomen. Is de ontzaglijke godsverlating ingedrongen. En dat was het paradoxale waaruit hij schreeuwde. Waarom hebt gij mij verlaten, de levende? En de vader wist het wel en de zoon ook. Dat is het vonnis. Dat is nu juist de vervloeking die op onze rustte. Die hij zo op zich geladen heeft. Want de dood des kruises was van God vervloekt. Van God vervloekt. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Opdat wij de vrucht van de boom des levens zouden eten. en de bladeren van die boom de heidenen tot genezing zouden zijn. En hun macht zij aan de boom des levens, en ze door de poorten mogen ingaan in de stad. Je wordt wel eens moe van alle gesprekken. Want ja, een mens is een mens en dan zit hij maar te praten over het avondmaal. Soms zeg je, ik kan niet begrijpen dat er zoveel mensen aan het avondmaal zijn. Soms zegt hij, ja, maar ik moet eerst, moet ik dit en eerst moet ik dat. En dan word je wel zo moe van, hij zegt, ja, ik heb helemaal geen lust eigenlijk om over al die dingen te gaan praten. Ik zou liever zeggen wat Huntington zegt. Als deze waarheid van Gods eeuwige liefde onze harten niet verbreekt, dan zal de donder van Sinaï het in de eeuwigheid niet doen. Dan is er niets wat het doet. Kijk daar, lieve naar. Of dat je nou onder dat dierbaar evangelie van die eeuwige liefde Gods geraakt mag worden. Dat je daardoor nou de bijl erbij neer mag leggen. De wapens neerleggen. De witte vlag mag uitsteken. En mag zeggen, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Zonder zeil en zonder mast, klem ik mij aan u vast, Heer Jezus. Want buiten u is het niet. Dat is het werk des geestes. Dus ik zou maar voorzichtig zijn. Om op die droesem van onszelf te blijven rusten. En daarin neem het leven te vinden. Of het leven te behouden. Of de vloek te kunnen ontgaan. Er is maar één weg. Om het gericht en de verdoemenis en het oordeel te ontgaan. En wederom tot genade te geraken. Dat is dit. Ja, hè. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. En dan is het niet erg, al is het een gezangetje, en al is het geschreven door Da Costa, die nog wel, ook wel eens ruzie gemaakt heeft in zijn leven. Dat is niet meer erg. Want dan gaan wij toch met hem instemmen. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonden vrij. Amen.